Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Royal Mission Onderwijs Podcast. Je gaat luisteren naar Ruben Koudstaal en hij neemt je mee in het thema In verbinding achter Jezus aan. Dit onderwijs is gegeven tijdens een groeidag voor jonge leiders. We gaan beginnen. Geniet ervan.
En ik ga het vanmorgen met jullie hebben over in verbinding staan met God. En voordat ik daarmee begin, gaan we even kijken naar een video van The Chosen. Ik weet niet of dat er mensen zijn die dat wel eens hebben gezien. Zo niet, echt een dikke aanrader. Want ook als ik dit dus in mijn Bijbel lees, maar als ik hier naar kijk, dan voel ik eigenlijk gewoon de passie, de emotie van Petrus, die daar gewoon de hele nacht aan het vissen is geweest. Zijn broer die hem heeft verteld over dat Jezus, de Messias, in de buurt is. En hij denkt, joh, het zal het allemaal wel. Eerst zien, dan geloof. De hele nacht zit hij daar in zijn bootje. En dan op de ochtend staat Jezus daar. En krijgt hij iets wat hij niet heeft verdiend. Hij vangt waarschijnlijk meer dan dat hij ooit gevangen heeft. Hij is onder de indruk door genade van wie Jezus is. Hij trekt de boot aan land. En dan zegt hij, oké, Heer, ik ga u volgen. U bent degene waar ik achteraan ga. En op dat pad, wat hij dan met Jezus mag gaan lopen, Jezus als een rabbi, overal mag hij bij zijn. Op het moment dat ze lekker wat wijn gaan drinken, de bruiloft. De moment dat ze het meemaken dat hij voor het eerst wel misschien iemand geneest in hun bijzijn. Het moment dat hij demonen uitdrijft. Het moment dat hij mensen uit de dood laat opstaan. Overal staat deze Petrus vooraan. Petrus als haantje de voorste, maar ook de discipel waarvan de Bijbel zegt dat hij het meest aan het woord komt. Letterlijk in de Bijbel. Degene die denkt dat hij het allemaal wel weet en allemaal wel snapt. En dat zie je ook. Want ook de verhalen zijn er te lezen dat hij letterlijk zegt. In Matteüs 16 bijvoorbeeld, vers 15 en 16. Wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, zegt Petrus. De zoon van de levende God. En ook daarna zie je dus op het moment dat Jezus vertelt over de manier waarop hij gaat sterven. Dat Petrus zegt, Heer, God zal het niet toelaten. Dat zal zeker niet gebeuren. En weer later in Matteüs 26, dan staat er dat Jezus zegt, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. En Petrus zei ook toen weer, misschien zal iedereen u afvallen, Heer, maar ik nooit. Ik zal het nooit doen. Ik verzeker u, deze nacht, nog voordat de haan gekraaid heeft, Petrus, zul je mij 3 maal verloochenen. En Petrus zei opnieuw, al zou ik, Heer, met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Petrus, de man die uit zijn boot geroepen werd als visser van mensen. Petrus, die overal vooraan stond, de grootste mond had, en zei, Heer, nooit gaat dit gebeuren. Ook voor hem werd het een keer donker. Want wat we dus zien, is dat het echt goed misgaat. Jezus wordt gevangen genomen en we weten allemaal wat er met hem gebeurt. Maar als je dus kijkt naar het leven van Petrus, dan maakt hij daar iets mee en dan maakt hij daar een keuze waarvan ik denk dat niemand heel gelukkig zal worden. Want Petrus, de man die altijd vooraan stond, de grootste mond had, die kiest er daar ook weer voor om dat oor af te hakken, wat niet de bedoeling was. Maar op het moment dat hij daarna ziet dat Jezus wordt meegenomen, dan kiest Petrus ervoor om achter Jezus aan te gaan. Petrus die, ik zie dat dan zo vormen van boompje naar boompje, zijn rabbi nog steeds in de gaten probeert te houden. Wanneer komt nou het moment dat hij zichzelf losbreekt? Wanneer komt nou het moment dat hij ervoor zorgt dat het niet meer doorgaat? En uiteindelijk belandt hij daar dan op een binnenplaats, bij een vuurtje, en herkennen ze hem. Joh, jij bent toch die discipel? Jij bent toch degene die achter Jezus aan moet? Jij bent toch degene die zijn vriend is? Jij hoort toch bij hem? En tot 3 keer toe. Ik ken die man niet. Hij wordt er zelfs gefrustreerd van. Hij wordt er boos van. En dan, op een gegeven moment, staat er dat Petrus zegt in Lucas 22, vers 60. Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer. Hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zou hebben, zal u mij 3 maal verloochend hebben. En Petrus ging naar huis, of naar buiten, en huilde bitter. Hij ging niet naar huis, hij ging naar buiten. Je zou toch maar Jezus, de man waarvan je tegen je hebt gezegd dat je hem nooit zal verloochenen, al zou je ervoor doodgaan, je zou hem toch maar recht in de ogen aankijken. Na het moment dat dat gebeurt. We denken vaak dat dat moment een moment is dat Petrus opeens de boosheid van Jezus ziet of zo. Van Heer, ik heb gefaald. Ben niet goed geweest. Ik ga huilend naar huis. Wat ben ik nou waard? Maar kan het ook zo zijn dat Petrus misschien wel op dit moment Jezus in de ogen aankeek en daar nog steeds ogen vol van liefde zag, die hem aankeek en zei, joh, alleen al in die blik, ondanks wat je nu hebt gedaan, ik hou van jou. Ik geloof dat Petrus dat niet aankon. Dat dat de reden was waarom die bitter helde en ervoor koos om weer weg te gaan. Vanuit de liefde die hij had voor zijn rabbi Jezus. Maar ook de ontdekking hoeveel Jezus van hem houdt. Nog steeds. Weet je, als ik kijk in mijn leven, maar ook als ik jullie hier als groep zie, dan geloof ik dat we allemaal op een moment zo'n moment hebben gehad als Petrus die op zijn knieën viel nadat hij Jezus heeft ontmoet. Misschien in de kerk, misschien tijdens je opvoeding, gewoon door het voorbeeld wat je ouders hebben gegeven. Misschien zoals ik bij een Alpha Youth, maar misschien ook wel door net zo'n bijzonder moment zoals Petrus had meegemaakt. Een wonder. Iets wat onmogelijk was voor jou, maar wat toch opeens mogelijk leek te zijn. Een moment waarin je opeens beseft en voelt, wow Heer, als dit het is. Ik zelf vergelijk dat moment sinds 1 jaar en 9 maanden met de geboorte van mijn dochter. Net voordat ze, 2 maanden voordat ze werd geboren, toen zat ik met Jolien wel eens op de bank en dan hadden we het erover van, joh, wat gaat dat veranderen in mijn leven? De keuzes die ik moest maken, in mijn agenda, de dingen die ik zo mooi vond, zoals bijvoorbeeld dit soort dagen. Het eerste jaar dat ik bij Royal Mission werkte, waar ik nu 3,5 jaar verantwoordelijk mag zijn voor het jongerenwerk, had ik maar 1 zaterdag in het hele seizoen gevoetbald. En nog steeds zit ik op voetbal, ze mogen me nog. Maar dat moment was wel even een besef van, Ruud, er is echt iets goed mis in jouw agenda. Maar ik kon me ergens niks voorstellen bij het feit dat ik straks, op basis van ik wil het, keuzes zou gaan maken om thuis te zijn. Het voelde als, ik moet dit doen, want ik spreek zoveel jongeren die zeggen, ja, mijn papa doet zo mooi werk, maar niet voor mij. Ik wist, er moest iets in mijn agenda veranderen. En dat veranderde op het moment dat ik mijn dochter zag. Het moment dat ik mijn dochter in mijn armen had en voelde opeens, boom, dit is alles waard. Hier zet ik mijn agenda voor aan de kant en het moment dat ik thuis nodig ben, wil ik thuis zijn. De liefde die ik voor mijn dochter voelde, zorgde ervoor dat ik alles in mijn leven anders wilde gaan doen. En ik geloof dat Petrus ook zo'n moment heeft gehad met Jezus, hier. Hij had een ontmoeting met Jezus en door die ontmoeting wilde hij veranderen in zijn agenda, in zijn karakter, in alles wat hij deed en dacht. En ik denk dat dat bij jou net zo is geweest, of ik hoop dat dat bij jou net zo is geweest. Dat de ontmoeting die je met Jezus hebt gehad, het moment dat je tegen hem zei, ja Heer, u bent alles waard. En tegelijkertijd zien we dus ook, hè, dat dat het moment is, een start van verandering. een start waarop je dingen gaat ontdekken. Je gaat je Bijbel lezen, je gaat tijd vrijmaken voor God in je leven. Misschien kies je er wel voor om met andere vrienden om te gaan. En weet je ook op den duur heel goed te vertellen hoe de Bijbel is en wie Jezus is en wat hij allemaal wel niet heeft bedoeld op een bepaalde manier. Maar kan het ook zo zijn dat je misschien net als Petrus dat ook allemaal kan doen vanuit een moeten? Een wil, een verlangen die je jezelf oplegt, net als Petrus. Want Heer, ik wil voor u door het vuur gaan. Ik zal u verloochenen. Ik zal voor u op de bres staan en ik zal ervoor zorgen dat mijn leven fantastisch is. Ik hou van u. En dat er ondanks dat toch een moment komt dat je je gewoon opeens beseft, wat doe ik? Wat heb ik gedaan, joh? Ik heb Jezus verloochend. En dat je bitter naar huis gaat, dit keer wel, en daar blijft zitten. Ik heb zo'n moment in mijn leven gehad, toen ik betrokken mocht zijn bij de start van een gemeente en daar verantwoordelijk werd voor het jongerenwerk. Als jeugdleider, als leider in de kerk, mocht ik ontdekken hoe het was om op die manier ook Jezus te dienen en zijn koninkrijk te bouwen. Jongeren die daar tot geloof kwamen. Vrienden waarmee ik mocht optrekken en hele bijzondere diensten mocht gaan organiseren, waarin we ja, echt de kracht van God zagen en mensen keuzes zagen maken om dingen te veranderen in hun leven. Maar op een gegeven moment zorgde iets ervoor dat er een conflict kwam bij de voorgangers van de gemeente. En ik merkte bij mezelf dat ik dacht van dit is de plek waar ik 5 jaar lang gewoon heb gebouwd. Waar ik 5 jaar lang mijn leven aan gaf. Toen ik in Zwolle woonde, 2 jaar op kamers, deze kerk was in Schoonhoven, ging ik 3 keer per dag of 3 keer per week ging ik heen en weer. 5 uur 's ochtends zat ik weer in de bus richting Zwolle om op tijd te komen op mijn stage. De jongeren die ik mocht inspireren, bemoedigen, ik zag het eigenlijk allemaal een soort kapot gaan. En daar zat ik dan op mijn kamer, dat ik zei, Heer, u heeft toch gezien wat ik allemaal heb gedaan? U heeft toch gezien wat het allemaal voor vrucht bracht? Wat voor moois het was. En nu gaat dit ervoor zorgen dat het kapot gemaakt wordt. En toen zei God tegen mij daar, joh Rup, ik red me wel. Maar ben jij niet geworden wat je deed? Is jouw identiteit niet afhankelijk geworden van de complimenten die je kreeg van jongeren, van volwassenen, die blij waren dat je investeerde in een zoon? En toen dacht ik opeens, ja kak, dit is het. Maar nog steeds kon ik niet omgaan met die teleurstelling van zien dat iets kapot gemaakt wordt waar ik zo lang in had geïnvesteerd. Eigenlijk werd daar mijn koninkrijkje kapot gemaakt. En wilde ik er alles aan doen om dat te verdedigen. Maar was het God die zei, stop maar. Stop met alles. En dat deed ik. Ik wilde nergens meer bij betrokken worden. En ondanks dat ik daar een moment had waarvan ik dacht, hey, God heeft mij de opdracht gegeven nu om alles neer te leggen en te stoppen, raakte ik teleurgesteld. Raakte ik kritisch op de kerk en op mensen. En waar ik voor mijn 16e, toen ik mijn leven aan Jezus gaf, mijn bevestiging haalde uit de mening van mensen, maar ook gewoon het contact wat ik met meiden had, koos ik ervoor om eigenlijk weer precies dezelfde weg op te gaan. Ik belde wel iemand van, joh, ik heb je hulp nodig, want ik wil weer ontdekken wie God nou echt is. En wie ik nou echt ben. Maar door mijn teleurstellingen en mijn kritische blik op de kerk ging ik ook gewoon weer op zoek naar andere dingen die mij konden bevestigen in wie ik was. Ik leerde een meisje kennen die niet christelijk was, waar ik een relatie mee kreeg. Ik ging weer stappen met vrienden van vroeger, waar ik zeker regelmatig wel weer wat te veel dronk. Ik begon weer af en toe met het roken van sigaretten. En na 2,5 jaar had ik een moment dat God me aanraakte. Dat ik op de battled een moment van worship had. Nadat ik 2,5 jaar eigenlijk in kerken kwam en altijd daar dacht van ja, ik zit hier echt omdat het moet. Of voor een vriend, want je moet eens weten hoe mensen hier met elkaar omgaan. Wat een toneelstuk. Stond ik daar toch met een groepje jonge gasten God aanbidden. En we zongen daar met elkaar, You are worthy of it all. En ik zong het mee, terwijl ik echt wel onder de indruk was van God, maar toch ook iets had van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En daar kwam Jezus. Daar, terwijl ik daar was, teleurgesteld, kritisch, mijn leven niet op orde. En Het was alsof ik op mijn knieën werd gegooid. En daar lag ik op mijn buik op de grond. En terwijl ik daar lag, voelde ik een deken van Gods liefde die me daar weer opzocht. En eigenlijk tegen me zei: Ruud, ik hou van je, man. En alle teleurstelling die ik had, al het kritische, het voelde alsof het gewoon weg werd genomen. Omdat de liefde van God me daar weer kwam opzoeken. En ik hoop eigenlijk daar ook weer dat ik tegen God zei: Heer, hier ben ik. U bent alles waard. U bent alles waard. En ergens zie ik dit ook terug bij de manier waarop Jezus met Petrus omgaat. Want Jezus zoekt Petrus op. Terwijl hij daar heel de nacht is gaan vissen. Hij eigenlijk helemaal niet zoveel voorstelde in die tijd. Een vissertje. Maar daar zoekt hij hem op. En je ziet ook in de video dat Petrus daar op zijn knieën valt en zegt: Heer, ik ben het niet waard. Ga weg van mij. U zou eens moeten weten hoe mijn geloof zou zijn. En dan is het antwoord van Jezus: kijk omhoog. Kijk me aan. Wees niet bang. Ik wil jou een visser van mensen maken. Maar ook onderweg, als rabbi zijnde, zie je dus dat Jezus eigenlijk hele andere mensen kiest dan wat een rabbi vroeger deed. Want de rol van een rabbi is dat je eigenlijk mensen krijgt die bij jou solliciteren. En dat je kijkt naar de potentie in hoeveel ze op jou zullen kunnen gaan lijken. Nou, als er iemand was in die tijd die niet op Jezus leek en niet deed waar Jezus ons uiteindelijk voor oproept, was het Petrus wel. Maar toch ziet Jezus die potentie en het moment dat hij hem ontmoet, spreekt hij wat hij in hem ziet. Ik wil je een visser van mensen maken. En door die relatie met Jezus te hebben, uiteindelijk als Petrus zijnde, krijgt Jezus, net als wij, ook openbaring op openbaring van wie Jezus is. Tot het moment dat hij uiteindelijk daar ook weer zegt: Jezus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus is dan ook weer niet de persoon die dan zegt: heb je goed gezien, maat? Hey, goede leerling. Nee, hij zegt: Jezus of Petrus, op jou zal ik mijn kerk bouwen. Jij bent de rots waar ik mijn kerk op bouw. Ondanks dat Petrus waarschijnlijk heel veel domme dingen deed, terwijl hij nog met Jezus meeliep. Zelfs terwijl Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Want dat is uiteindelijk ook waar Jezus over praat. Ondanks wie Petrus was en wat hij deed, wat hij sprak, wat hij dacht, was het Jezus die hem continu blijft bevestigen in dat wat hij voor hem heeft. In dat wat hij qua talenten in hem heeft gelegd en hoe hij hem wil gebruiken. Maar ook Petrus heeft ondanks deze woorden, de bevestiging, de liefde van Jezus, een moment dat hij, net als ik, weer ging doen waar hij vandaan kwam. De man die heel veel op eigen kracht heeft gedaan, ging ook weer vissen. Terug naar de plek waar hij geroepen werd. Maar ook daar zoekt Jezus hem weer op. In Johannes 21, vers 3 tot 18, lees je iets over hoe die ontmoeting is geweest. Die moet ik zo lezen, helaas. Het scherm daar is kapot. Maar Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem: wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Het is best wel een herkenbaar verhaal, toch? Als we net die video hebben gezien. Sowieso ving dat dan weer zo gek. Ze wisten niet dat het Jezus was. Gast, dit heb je 3 jaar daarvoor precies hetzelfde meegemaakt. En Jezus dan zei tegen hen: kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heer. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver. Slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van die vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de dood opgewekt was. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schaap. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u naar waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Hij mag even één sheet terug voor straks. Petrus, die opnieuw Jezus daar aan de oever ziet staan. Zijn kleed afwerpt, de boot uitduikt en naar hem toe gaat. En dan komt hij daar aan en wat ziet hij daar? Een vuurtje. En daar nodigt Jezus hem weer uit om met hem te zitten en met hem te eten. De plek aan dat kampvuur waar Jezus hem voor de laatste keer in de ogen heeft gekeken toen hij hem verloochende, wordt nu op een andere locatie, de plek waar hij herstel wil brengen. Maar als ik me even weer verplaats in wie Petrus daar is. Ik denk dat hij daar uit die boot stapt, dat vuur ziet en Jezus hoort zeggen, joh, ik heb brood, heb jij wat vissen, laten we met elkaar eten. Dan denk ik dat Petrus geen hap door zijn keel heeft gekregen. Ik ben dan heel benieuwd, hoe zullen die visjes gesmaakt hebben? Ik kan het me niet voorstellen dat hij daar zit en denkt, oh man, fantastisch. Nee, hij zit daar met zijn rabbi, Jezus, aan wie hij heeft beloofd dat hij voor hem door het vuur zou gaan en hem nooit zou verloochenen. Maar toch is het misgegaan. En hoe Jezus dan het contact zoekt met Petrus vind ik zo bijzonder en ergens ook heel grappig. Want de eerste vraag die Jezus Petrus stelt is, Petrus, hou je van mij meer dan de anderen? Voor mijn gevoel is het Jezus dan die gewoon even, misschien wel met een glimlach tegen hem zegt van, joh, je hebt heel je leven lang gezegd dat jij meer dan iedereen van mij houdt en voor mij door het vuur. Maar is dat nou echt zo, Petrus? En het woord wat Jezus hier ook gebruikt is agape. Voor liefde. Wat zegt, heb je mij lief, heb je mij agape, eigenlijk de goddelijke liefde die koste wat het kost, van mij houdt. En dan zegt Petrus, Heer, ik hou van u. Maar gebruik die filio, de vriendschappelijke liefde. En nog een keer zegt Jezus dan tegen Petrus, Petrus, hou je van mij, weer met die agape-liefde, alleen dan misschien niet meer dan de ander, maar dat stukje laat hij weg. En weer zegt Petrus, Heer, ik hou van u filio, als vrienden. En dan zegt Jezus tegen hem, oké, Petrus, hou je van mij ook filio. Hij verbindt daar met het hart van Petrus. Misschien wel omdat hij daar voor het eerst ontdekt dat Petrus weer naar binnen kan kijken. Dat Petrus eerlijk durft te zijn over hoe hij op dat moment echt van de Heer houdt. En dan zie je dat Petrus ook eigenlijk weer verdrietig wordt. En ook dan weer zegt, ja Heer, u weet toch alle dingen. U weet toch dat ik van u hou, filio? En dan zegt Jezus, volg mij. Volg mij weer, Petrus. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, je bent goed. Alleen wat Jezus eraan toevoegt, is dat hij vroeger, toen hij jong was, zegt deze tekst, zelf zijn gordel omgord. Eigenlijk geloof ik dat hiermee wordt bedoeld dat Petrus zelf gewoon uit eigen kracht alle dingen deed. Wat hartstikke mooi was, wat supergoed was. En waarschijnlijk zeiden er ook heel veel mensen, joh Petrus, wat een held ben jij joh, dat je dit durft te doen. Maar uit eigen kracht ging hij ook op zijn bek. En dan zegt Jezus, oké, maar vanaf dit moment zal u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Vanaf dit moment was het zo dat Jezus Petrus al wees op de plek waar hij uiteindelijk naartoe zou gaan. Dat de dood uiteindelijk het eindpunt was, gedood worden, het eindpunt was voor Petrus. Omdat hij dus echt Jezus wilde volgen. En als ik dan kijk naar mijn leven, dan denk ik dat God, dat Jezus eigenlijk precies hetzelfde vraagt aan jou en mij. Want ook wij als jonge mensen vinden het heel makkelijk om gewoon uit eigen kracht heel veel mooie dingen te doen. Alleen Jezus volgen is toch net even iets anders dan dat. Want de Bijbel zegt ook dat wanneer we Jezus moeten volgen, of dat wanneer we Jezus willen volgen, we onszelf moeten verloochenen. En ons kruis op moeten nemen. Wanneer we Jezus willen volgen, is het voor sommige mensen zo, daar kunnen we onszelf misschien niks bij voorstellen, maar dat de dood het eindpunt is. Die letterlijk moeten sterven voor het volgen van Jezus. En voor ons is dat hopelijk niet het geval, tenzij je denkt, hé, daar ga ik me hard voor maken om naar landen te gaan waar dat eventueel wel gebeurt. Maar het kan ook zomaar zijn dat je in je voetbalteam, of in de klas, of op je werk, momenten krijgt dat je op moet staan en moet gaan zeggen, ja, maar sorry, dit geldt voor mij gewoon even net iets anders. Ik ben het hier gewoon niet mee eens, of ik kan hier niet in meegaan, want ik volg Jezus. Het is zelfs zo dat waar Petrus zijn roeping door Jezus krijgt, hè, jij bent een visser van mensen, op jou zal ik mijn kerk bouwen. Zo heeft God jullie allemaal ook gemaakt met een bepaalde passie, met talenten om dingen voor hem te doen. Die je soms ook iets moeten gaan kosten. Soms moet je keuzes gaan maken die gewoon even iets spannender zijn dan dat je van tevoren had verwacht. En dat is ingewikkeld. Maar dan zegt Jezus opnieuw, ook weer vandaag, wil je mij volgen? Maar mag ik je dan leiden met mijn Heilige Geest? Een ander zal u omgorden. Weet je, toen ik ook hier nadacht over deze ochtend, het thema verbinden met God, dan is dat heel vaak dat we dat koppelen aan wat wij allemaal wel niet moeten doen om in verbinding te zijn met. Maar als ik dit verhaal zo lees, als ik hier induik, dan ontdek ik eigenlijk elke keer opnieuw dat het Jezus is die allereerst met Petrus wil verbinden. Wat hij ook heeft gedaan en hoe zijn leven er ook uitziet. En God heeft er ook voor gekozen, voor jou en mij, om Jezus, zijn zoon, naar deze aarde te brengen, omdat hij allereerst met jou wil verbinden. Wat je ook doet, wat je ook hebt gedaan, hoe jouw leven er ook uitziet. Zodat je een moment kan hebben dat je zegt, ja Heer, door die ontmoeting met u, door de genade van u, kan ik en wil ik niks anders dan mijn leven zo inrichten zoals u dat wil. Zodat zijn geest jou zal omgorden en zal leiden waar hij ook naartoe zou willen. En tuurlijk hebben we daar altijd zelf een keuze in. Want ook daarin zijn we vrij. Hij wil geen robots, maar hij wil mensen die uit liefde voor hem en zijn koninkrijk verantwoordelijkheid willen nemen op de plekken waar wij komen. En hoe je hier ook zit, hoe je je ook voelt, misschien voel je je als Petrus die weer terug is gegaan naar zijn boot en weer is gaan vissen. Misschien voel je je als Petrus die uit eigen kracht Jezus wil volgen en tegen hem wil zeggen, ja Heer, alles is helemaal, halleluja, amen. Bid elke dag 10 minuten in tongentaal. Ik evangeliseer op straat. Maar als ik nou echt eerlijk ben naar mezelf, doe ik het uit liefde voor u, omdat ik denk dat het van u moet. Maar het kan ook zijn dat je hier zit en denkt, joh Ruud, waar heb je het allemaal over? Ik zit gewoon in mijn bootje. Ik heb die ontmoeting met Jezus nog nooit gehad. Waar je ook zit, ik geloof dat God, dat Jezus, dat zijn Heilige Geest jou deze morgen wil ontmoeten. Dat Hij hier is en dat het eigenlijk de uitnodiging bij jou ligt. De band mag ook komen. Wil je net als Petrus op je knieën vallen of uit je boot springen voor zijn voeten om naar hem toe te gaan, zodat hij jou weer bevestigt, misschien opnieuw, misschien voor het eerst, in wat hij in jou ziet, wat hij in jou heeft gelegd en hoe hij naar je kijkt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs of wil je ook wel eens een groeidag bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.